onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 130 en daarvan al de vier versen. Psalm 130, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de profeet Jesaja, daarvan het 63e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 53. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volkeren met mij. En ik heb hen getreden in mijn toren en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprenkeld op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijner verloste was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp en ik ontzette mij. En er was niemand die ondersteunde, daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toren en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren. Naar alles wat de Heere ons heeft bewezen en de grote goedheid aan het huis Israëls die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn er goede tierenheden. Want hij zeiden, zij zijn immers mijn volle kinderen die niet liegen zullen, alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hem behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost en hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn heilige geest smarte aangedaan en daarom is hij hun in een vijand verkeerd, hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk, maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun die der aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte? Die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn, struikelden zij niet, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zult maken. Zie van den hemel af en aanschouw van uw heilig en uw heerlijke woning, waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewans en uw barmhartigheden, zij houden zich tegen mij in. En gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder, om uw knechten wil de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. En wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in het gebed. O Heere, gij zijt in uw heerlijke woning, en gij zijt de volzalige in uzelve. En gij hebt niet van nodig dat gij iemand behoeft om u te dienen, Heere, want gij zijt de volzalige God, die van eeuwigheid tot in eeuwigheid zal heersen van zee tot zee. Lieve Heere, dat wij door u bediend mogen worden. En gij hebt uw lieve Zoon gezonden naar deze wereld, niet opdat hij gediend zou worden, maar opdat hij dienen zou en zijn leven zou geven tot een rantsoen voor velen. O Heere, mocht gij hem ons voorstellen, mocht gij hem ons toepassen, mocht gij uw Zoon heerlijk maken, want gij hebt gezegd, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Dat hij onder ons heerlijk worden, dat zijn naam verhoogd mocht worden, dat zijn naam geprezen mocht worden, dat die, ja, dat u gevreesd mocht worden. O Heere, dat is van nature bij ons niet te vinden. Maar de Heere Jezus is staande gebleven daar waar wij gevallen zijn. En van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Ach, lieve Heere, dat het ook deze dag en deze avond zou mogen blijken. Dat gij ter helle zijt nedergedaald om gevallenen weder op te voeren in uw gunst en gemeenschap terug te brengen. Door de prediking van het evangelie, door de toepassing van uw heil, van uw zaligheid. Heren, we zijn er niet te jong voor, niet te slecht, niet te oud, maar wel te best. En mocht gij ons dat ontnemen op en onder de kansel, opdat we al onze eigen waan zouden laten varen en het uitroepen, ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Heren, dan zullen we een scheidbrief aan deze wereld geven, en mocht gij dat bewerken door uw lieve geest, dat we de wereld een scheidbrief geven en de Heere Jezus onze liefdesbrief, gelijk die bruid in het hooglied, in het hoge lied, die gerechtvaardigd was in de vierschaar van het geweten, en dat zij haar bruidegom mocht kennen en door hem gekend mocht zijn. Heere, dat gij ook deze avond zou laten blijken wat zo geschreven is in uw woord. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Geen christen was daarbij dan alleen uzelf. Want gij zijt die weg doorgegaan, alleen, geheel alleen. Heren, dat wij die eenzijdige Godswerk mochten kennen. Hoe klein het geloof ook mogen zijn, hoe zwak. Het zwakke zult gij sterk maken en het kleine groot verhogen, om uw naam te loven en te prijzen. Heere, gedenk de zieke, gedenk de ouderen onder ons, gedenk de zwakke, gedenk de eenzame. Heere, dat gij herders zoudt verwekken die de eenzame zouden bezoeken, opzoeken, opdat zij gemeenzaam elkaars lasten zouden dragen, want dat is toch uw wet. draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Elkanders lasten, de huisgenoten des geloofs, en dat we ook in uw dienst gesteld mochten worden om die blinde heiden die we van nature zelf zijn, maar om die blinde heiden nu nog van God gescheiden, het evangelie van vrije genade mochten verkondigen, opdat zij ook uw heil zouden erkennen van oost, west, noord en zuid. Het zal zijn één herder en één kudde, en mochten we daarvan een levend lidmaat zijn. Heere, wendt gij daartoe de prediking van uw woord nog aan, op alle plaatsen uw heerschappij, en daar waar uw knechten moeten gebukt gaan, omdat ze het gevoel hebben op rotsen te ploegen, Heere, mochten ze zien op die overste leidsman de volleinde des geloofs, die alles gedaan heeft om zichzelf wil, om uw grote naams willen, en om de zaligheid van Sion. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekstwoorden, die kunt u wederom vinden in Matthäus 4. En waarvan we dan alleen de laatste verzen lezen vanaf vers 8. Matthäus 4 vanaf vers 8. Tot en met het 11e vers. En wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. En toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Een gemeente, vanmorgen hebben we nagedacht over de tweede verzoeking van Christus in de woestijn. Maar ook in deze verzoeking, geliefde, is Christus staande gebleven. Toen de duivel, de Zoon van God, met het geschreven woord op de lippen verzocht dat hij zich van de tinnen des tempels zou werpen, opdat de engelen hem zouden dragen, zodat hij zijn voet aan geen steen zou stoten. Maar geliefde Christus wederstond de duivel met het woord, zeggende: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En geliefde, nou is Christus in die tweede verzoeking ook staande gebleven. Hij is niet van de tinnen des tempels afgesprongen. Dat hebben wij wel gedaan. Wij hebben wel die sprong in de diepte gemaakt. Door onze diepe val in Adam. Wij zijn als het ware uit God gesprongen in de armen van de duivel. Heb je er wel eens over nagedacht, geliefde? Wij zijn in dat zwarte gat gesprongen waar Christus is staande gebleven. En daar kwam hij de breuk te herstellen tussen God, tussen een heilig God en een verloren Adamskind. Met onze zonde, geliefde, als de Heer Jezus tegen de duivel zegt: gij zult de Heere uw God niet verzoeken, dan moeten we zeggen dat we met onze zonde niets anders doen dan God verzoeken als gevolg van onze diepe bondsbreuk in Adam. Een gevallen mens kan niks anders dan zonde. Al zijn daden zijn zonde. Al zijn bewegingen zijn zonde. Zijn kerkgang, zijn bidden, zijn staan, al zijn gedachten, woorden en werken, het is allemaal zonde en vervloekt voor God. Maar nou komt Christus deze breuk te herstellen door zijn volkomen gehoorzaamheid. Niet voor alle mensen, maar voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Door aan de wille Gods gehoorzaamheid te betrachten, volmaakt. En door de duivel te wederstaan met zijn volkomen geloof. Met zijn volmaakte geloof. Aan het geloof van Christus mankeerde niks. was volmaakt. Kan Gods volk niet zeggen hoor, je hebt geen volkomen geloof. Wel een waar geloof, maar geen volkomen geloof. Dat hebben alleen Christus. Ja. En God verzoeken, geliefde, dat is een profane zonde. Waar we als mensen van nature alle des doods schuldig aan staan. Maar Gods kinderen zijn van deze schuld bevrijd door de breukherstellende gehoorzaamheid van Christus. Die hen toegerekend is in de weg van rechtspraak en vrijspraak. Ofwel in de weg van wedergeboorte en bekering. In de weg van wedergeboorte en rechtvaardig maken. Maar nooit groeien Gods kinderen boven de beden uit, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Groeien ze nooit bovenuit. Want ook Gods kinderen zijn gemakkelijk tot zonde te verleiden, als zij niet wandelen in de ware godsvrezen. Als Jozef bij Potifar in dienst is, dan wandelt de jonge man in de ware godsvrezen en dan kan die Potifera met haar verleiding weerstaan. Maar als Gods volk, kijk nou eens naar David. Hij zat boven op zijn dak voor zijn paleis. En dan valt hij in de zonde met Batsheba. Hij wandelde niet in de ware godsvrezen. Hij was niet in de strijd. En als Gods volk niet in de strijd is. Ja, daar houden we niet van. Een mens houdt niet van strijd. Maar de Heere zet zijn volk in de strijd. Opdat je zou waken en bidden. Opdat je niet in verzoeking zou komen. Leid ons niet in verzoeking. Maar dat Gods kinderen in vele struikelen, dat zien we geopenbaard in het leven van al de Bijbelheiligen. Gods kinderen struikelen dagelijks in vele. Gods kinderen zondigen niet incidenteel, zoals de religie van Hartkrij, van Stichting Hartkrij leert. Nee, zij struikelen in vele. Omdat zij tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn. Kijk, als dat waar zou zijn, als Gods volk maar incidenteel zondigt, dan zouden ze niet volkomen van de genade afhankelijk zijn. Vat je dat? Kun je zien wat voor valse leer dat die Hartkrij leren? Gods kinderen zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ze zijn wel van de heersende macht der zonde bevrijd. Zodat zij niet meer in de zonde leven. Daar hebben ze geen lust meer in. Maar waar hebben ze dan lust in? Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Dat kan er van een waar kind van God gezegd worden. Om God storeloos te vrezen. Te loven en te prijzen. En geliefde, de verzoekingen van de duivel die kunnen heel subtiel zijn. En de Heere oefent zijn kinderen om die subtiliteit van de duivel en het bedorven vlees te onderkennen. Paulus zegt, zijn listen zijn me niet onbekend. Mag je het ook weten. De verklager der broederen, de listen van de verklager der broederen. Hij gaat rond als een briesende leeuw en als een engel des lichts. Maar Paulus, die had dat geleerd toen hij de geestelijkheid van de wet leerde kennen. Nou, die kende die niet die geestelijkheid van de wet toen hij nog als een fariseer tegen de gemeente Gods tekeer ging. Toen hij de gemeente Gods vervolgde, leefde die stipt als een fariseer, maar hij kende de geestelijkheid van de wet niet. Nee. Nou, dan weet je eigenlijk niks. Dan weet je net zoveel als een wereldling. Niks. Ze kennen God niet. Maar toen Paulus de geestelijkheid van de wet leerde kennen, toen bleef hij van Paulus, toen bleef hij van de mens Saulus van Tarse, eens vleeselijk stuk verdriet over. Ja. Toen Paulus werd wedergeboren, is hij aan het einde van de wet gekomen. Einde van de wet. En wat is het einde van de wet? Dat is Christus. En als Christus het alleen, hij zegt, ik leef, doch niet meer ik. Van die Saulus van Tarse, er was een lijk van overgebleven. En dat lijk, dat lichaam der zonde, geliefde, dat moeten Gods kinderen meetorsen, meedragen, tot de laatste snik. En daarover klaagt Paulus in Romeinen 7 vers 14. Nou, dat hij vleeselijk was. En bleef. En dat was hem een last geworden. Omdat al Gods ware volk zonder zonde begeerte te leven voor God. Zodat zij God niet meer hoeven te bedroeven met hun dadelijke en aangeboren zonde. Maar geliefde, dat streven naar die volmaaktheid, naar die hemelse volmaaktheid. Dat was Paulus streefde die naar een volmaaktheid hier op aarde. Want dat is onbereikbaar. Dat is alleen in Christus. Gods volk is volmaakt in Christus. Dus Paulus die streed niet naar een volmaaktheid in de bekering of een volmaakt bekeerd mens. Zo wordt het wel veel uitgelegd hoor. Minder zonde doen, groter zonder worden en minder zonde doen. Nou, het is precies andersom in het leven der genade. Niet in de daad, maar in de inleving. In de kennisweg. Ja. Dan ga je steeds meer zonde zien. Omdat die wet geestelijk blijft. Omdat de wet geestelijk is, geliefde, blijft er van Gods volk niks anders over als één klomp vleeselijk stuk verdriet. Ja. U zegt, kunt u dat bewijzen? Absoluut. Gods woord bewijst dat. Dat streven naar de volmaaktheid waarna Paulus jaagde, dat is geen doel in zichzelf. Want God houdt er geen heilig op na. Die de zonde te boven komen. Maar hij houdt zich over een ellendig en arm volk die op de namen des Heren hun betrouwen stellen. En om Paulus klein te houden, laag bij de grond te houden, ellendig en arm te houden, zendt God hem een slaande engel des Satans, opdat hij zich niet zou verheffen vanwege de uitnemende dingen die hij gezien had zoals ze bij God zijn. Krijgt Paulus een engel des Satans die je met vuisten slaan zal. Ik denk dat dat vrij onbekend is in onze dagen. En zeker in de religie die in onze dagen heerst. Dan denk ik wel eens, ja, en dan zie ik die. En je moet echt niet denken dat ik de strijd tegen vlees en bloed heb als ik dat zeg hoor. Maar dan denk ik, zeg ik, ja, die mensen die zijn nou de 50 gepasseerd, die zijn de 60 gepasseerd, dus ze hebben nog geen grijze haar op hun hoofd. Nou, dat is al een teken dat je niks weet van de slaande engel des duivels. Dan weet je er niks van op. Want Gods volk, Paulus ging daar zo onder gebukt dat hij de Heere 3 maal gebeden heeft om daarvan verlost te zijn. En dat is niet alleen een slaande engel des duivels, maar Gods volk krijgt het kruis opgelegd. Gods ware volk, ik heb het nou over Gods ware volk hoor. Niet het naam christendom. Dat gaf hem beter naar best. Dat had de mond vol over Jezus, maar ze weten van het kruis niet af. Ze weten van het lijden om Christus wil niet af. En ik denk wel eens dat er een lege predikante opgroeit in onze dagen die daar bewust afstand doet van de ergernis van het kruis. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Dat gaat allemaal in een opgaande weg. Dan is de dominee een soort God in de gemeente. U zegt, ja, dat heerst in onze dagen. Kan u man en paard en voorbeelden daarvan noemen. Maar de Heere houdt zich over. Een ellendig en arm volk. Maar daar stopt hij niet mee, want als dat het zou zijn, Gods volk kan van de ellende niet leven. En van de armoede ook niet. Die op de namen des Heren hun betrouwen stellen. Daar heb je het. Hè? Paulus zegt niet alleen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hij zegt er nog wel bij. Ik dank God in Jezus Christus onze Heren. Ja. En dan jaagt hij naar de volmaaktheid. Hè? Of ik het ook grijpen mocht, zegt Paulus. Ja. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Gods volk, dat zijn de gegrepenen des vaders. Ja, die zijn gegrepen. Ben je ook gegrepen? Ben je ook door God gegrepen? Er zijn al dominees in onze dagen die zeggen, oh, waar wacht je op? Totdat God je grijpt. Nou, Paulus, die was van God gegrepen. En als je niet van God gegrepen bent, dan ga je voor eeuwig verloren. In onze dagen keren ze het precies om. En dan hebben ze het geloof op het aanbeeld leggen en dan slaan ze net zo hard op, totdat je een stuk leer overhoudt. Arme godsdienst, arme godsdienst. Gods volk, dat zijn de gegrepenen des vaders. Ja. En weet je waar ze op gegrepen zijn op die brede weg des verderfs, waar ze plankgast ter helle reisden? Of weet je het niet? Weet je er niet van? Huh? We reizen van nature allemaal plankgast ter helle. Paulus ook. In een vaart van 80 km per uur draafde hij met zijn paard naar Damascus. Over de brede weg des verderfs. Maar de Heer Jezus die zei tot hiertoe en niet verder. Klapte, lacht hij. Ja. Daar weten al Gods kinderen wat van. Al Gods kinderen wat van. En er worden Gods kinderen ingeoefend. Om in zijn genade te blijven. Net als Paulus. Hè, toen hij de Heer 3 maal had gebeden. Om van die vloekende en slaande duivel verlost te zijn. Toen klonk het goddelijke antwoord. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus de kerk wordt door lijden geheiligd. En daarin drukken zij de voetstappen van Christus. Maar geliefde, daar komen ze niet. Want daar solliciteren ze niet naar. Hoor. Echt niet hoor. De Heer Jezus die werd. En hij had vrijwillig. Die eis des vaders op zich genomen, maar hij werd geleid door de Heilige Geest in de woestijn om verzocht te worden. Nou, als de borg in de woestijn geleid werd, dan is er van Gods volk geen sprake dat zij kiezen voor het kruis, of om in de voetstappen van Christus te gaan, want daar kiest geen mens voor. Daar worden ze in geleid, en die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Gods volk wordt door lijden geheiligd om de voetstappen van Christus te drukken, maar Christus heeft de weg van het lijden zonder zonde volbracht. En daarom is Christus en zijn genade onze enige troost, beiden in leven en sterven. En juist omdat we vanwege de geestelijkheid van de wet als één klomp vlees openbaar gekomen zijn en derhalve alleen van genade kunnen leven. Dus dat is geen leven van incidenteel zondigen. Maar dan heb je nog niks geleerd hoor. Dan heb je nog absoluut niks geleerd als je dat denkt. Als je dat denkt, dan ben je nog één klomp stuk verdriet zonder dat je het zelf weet. Eén stuk verdoemelijk stinkend rotvlees. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar zo is het. Jacobus zegt, uw godsdienst is verrot. Hou je er rekening mee? Alles wat je buiten Christus denkt te zijn, dat is verrot. Dat is bijbeltaal. De kerk wordt door lijden geheiligd. Waarom? Omdat ze er niet mee vertrouwd zijn. Nee, ze zijn er niet mee vertrouwd. Met het leven der genade. En om bij de genade te blijven, geliefde, om in de leer van Christus te blijven. Om in de voetstappen van Christus te blijven, daar is het kruis van Christus voor nodig. Anders zouden we als hoogbekeerde mensen door het leven gaan. En om die reden krijgt Paulus, dat geldt ook voor Paulus hoor. Om die reden krijgt Paulus een slaande engel des duivels, die hem met vuisten slaat, met vloeken en met vloeken in zijn hart doet weerklinken. Waarom? Opdat ik mij niet zou verheffen. Die grote apostel Paulus, ja. Dat is ook een mens van gelijke beweging als wij. Opdat ik me niet zou verheffen. Vanwege de uitnemendheid der kennis van Christus. Opdat we bij de genade zouden blijven. In de genade zouden volharden. Want grote bekeerde mensen houdt God er niet op na. En het is zijn eer om zijn huisgezin van genade te doen leven. Geheel en al hoor. Geheel en al hoor. Je hebt mensen die zeggen, nou we hebben God nodig voor de verlossing en het leven der heiligmaking. Daar kunnen we dan door genade zelf een invulling aan geven. Nou mensen, dan ben je heel niet wedergeboren als je dat denkt. Dan heb je nog nooit de slag van de wet gehad in je leven. Nog nooit. Nog nooit. Dan ben je nog nooit een lijk voor God geworden, een lijk voor de wet. Dan ben je nog nooit gestorven. En zoals Paulus gestorven was als hij dat zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Opdat ik golde en zou leven. Maar het is de eer van God. Hè, om zijn huisgezin van genade te doen leven. opdat zijn naam verhoogd worden, verheerlijk worden en voor altijd zou worden geprezen. En geliefde, daarin worden Gods kinderen geoefend, hè, om van genade te leven en God op zijn woord te geloven, ondanks alles. Ondanks de aanklevende zonde, ondanks dat vleeselijke bestaan die zij aan deze zijde van het graf hebben om te dragen en waarin zij moeten verkeren in dat lichaam der zonde. Dat Paulus deed uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? En toch lag zijn roem in Christus. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Gods kinderen hebben niks anders dan Christus waarin zij zich kunnen beroemen. Alleen de gehoorzaamheid van Christus is de grond waarop zij leven, waarop zij pleiten en waarmee zij bedelen bij God. Hè, omdat het bij geen mens te vinden is dan bij God in Christus alleen. In zijn woord. Dus Gods kinderen worden geoefend om God onvoorwaardelijk te gehoorzamen. He, zoals Abraham geroepen werd om zijn zoon Isaac te offeren. Tegen alle menselijke zedelijkheidsbegrippen in. Ja, tegen de wet Gods in. Het leven des geloofs, geliefde, dat is zo'n wonderlijk ding. Als je dat met je verstand gaat beredeneren, dan kom je in de hel terecht. Ja. Ja, en er zijn in onze rationele dagen met dat rationele christendom en dat rationele geloof. Je komt ermee in de hel terecht hoor. Want het is zo'n wonderlijk leven, dat leven des geloofs. Dat valt niet te beredeneren. Maria, hè, dat weder, die wist dat ze wedergeboren was uit de geest Gods, van 7 duivelen verlost. Ja. Maar zulke mensen hebben uitgesproken, hoe ben ik al dus? Ja, nou heb ik het over de moeder des Heren. Maar ik wil maar zeggen, dat Gods volk kennis heeft aan de vergeving der zonde. En toch zijn ze elke dag zichzelf een raadsel. En als je daar nou niet van weet, geliefde. Raadsel is weer wat anders dan misschientjes hoor. Gods volk leeft niet van misschientjes hoor. Dat kan ik je nou zo wel vertellen. Maar raadsels. Simpson had een raadsel. Had hij aan de Filistijn opgegeven. Ze kwamen er niet achter. He, toen ze het mes zetten op zijn kalfie, op zijn aanstaande vrouw. Ja, met andermans kalfploeg. He. Zo zijn er 100.000 in onze dagen, ik heb het vanochtend al gezegd, die met andermans kalfploegen en doen net alsof het hun waarheid is. Maar God zal de zulke ontmaskeren, hoor. Denk er goed om. Want de Heer heeft ook nog van die kleintjes, he. Van die kleintjes. En dat zijn de geoefende, he. Dat zijn de kleine. En die kleine die kijken tussen de benen door van die grote. Dat is in de natuur ook zo. Kleine kinderen zien altijd veel meer als grote mensen. Want grote mensen, ja, die staan elkaar in de weg. Maar kleine kinderen kijken onder de benen door van de grote. En die zien veel verder. Zo is het ook geestelijk. Ja, en daarin worden Gods kinderen geoefend. Om van genade te leven. En om bij de genade te blijven. Om God op zijn woord te geloven, zoals Abraham geroepen werd om de Heere te gehoorzamen, om alleen door het geloof te wandelen en door het geloof zijn zoon Isaac op te offeren, in het geloof dat God hem ook weder kon geven uit de doden. En dat ging tegen alle menselijke wetten, tegen alle menselijke begrippen, ja zelfs tegen de wet Gods in. En geliefde, als het in het woord is terug te vinden, als het uit door woord en geest geschiet, dan is alles geoorloofd. Maar alles is niet oorbaar. Je kan niet iedereen alles vertellen hoor. Wat je door het geloof wel eens hebt mogen doen, kan je niet aan de grote klok hangen hoor. Hebt ge geloof, hebt dat voor uzelf bij God. Ja. En zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt, maar alleen door het geloof. En het moet uit het woord verklaarbaar zijn. Hoor. Dat geloof, dat is geen doel in zichzelf. Je hebt nou tegenwoordig, heb je zoveel geloven. Maar dat is allemaal een doel in zichzelf. Maar dat is het ware geloof niet. Het ware geloof heeft een voorwerp. En dat is God in Christus en zijn geschreven woord. Ja. Er zijn zoveel zaken die door het geloof kunnen geschieden, die op rationeel gezien, die rationeel gezien geheel verwerpelijk zijn. Want het geloof, ik heb het al eens meer gezegd, het geloof is het meest onlogische ding wat er bestaat. Het meest onlogische ding. Geloof is niet logisch. Nee, het is niet logisch. En daarom houdt de mens het van nature verwerpelijk, verre van zich, omdat het niet logisch is. Het geloof in Christus, dat gaat tegen alle logica in. Nou, Gods woord is een geloofsboek. Het is geen begripsboek. En het verstand laat na om de ware grond van de werken Gods te doorgronden. Het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Maar dan gaat het verder, geliefde, want de duivel die neemt een derde poging om de zoon des mensen te verzoeken. En er staat dan wederom, nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Maar toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Ja, dat is typisch geschreven, de duivel nam Christus mee. Nou, Christus liet zich meevoeren. Christus gaat met de duivel een eindje op weg. Om de duivel in zijn eigen garen te vangen en in zijn eigen zwaard te doen vallen. Ja. Want Christus ging niet met de duivel mee onder dwang. Want de duivel kan Christus niet dwingen. Zo mogelijk. Christus liet zich gewillig meevoeren om de duivel in zijn eigen garen te vangen. Christus is als de tweede Adam in al de verzoekingen des duivels staande gebleven. En zijn geloofsgehoorzaamheid tot in de dood, dat is de grond van onze zaligheid. En de duivel die toont Christus alle koninkrijken der aarde alsof Christus daar geen zicht op had. Het is dan ook een domme duivel, want hoe kan hij de almachtige en alwetende God iets tonen wat hij niet weet? En dan wordt de duivel ineens hondsbrutaal, want hij pretendeert alsof alle koninkrijken der wereld zijn eigendom zijn. En dat zegt hij, hè? Al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Nou, hier speelt de duivel hoog spel. Want hij weet dat hij met zijn laatste kaarten speelt. En geliefde, de duivel speelt altijd hoog spel, ook in uw en mijn leven. Hij toont ons al de schatten der wereld en werkt in op onze vleeselijke begeerten. Als de mens onder de wet verkeert, kan hij de duivel niet wederstaan. Want we zijn in de armen van de duivel gevallen, geliefde, in het paradijs. En we zijn gevangen onder zijn wil, zegt Gods woord. Kan je de duivel niet wederstaan. En zelfs de rijke jongeling, die dacht dat hij de geboden Gods van zijn jonkheid af onderhouden had, kon de duivel niet wederstaan. Nee. De duivel, die had het in zijn leven voor het zeggen. Ja. En dat was een hele vrome jongen. Dat zien we ook bij die oudste zoon in de geschiedenis van de verloren zoon. De duivel had het in het leven van die oudste oppassende jongen voor het zeggen. En in het leven van die verloren zoon had de duivel het moeten verliezen. Omdat er één was die sterker was dan hij. En in het leven van en het leven en de ziel van die verloren zoon opeiste. Want die verloren zoon, dat was een van de vader gegevene. Ja. Nou, geliefde, Hij toont, de duivel toont ons de schatten deze wereld. Hè, dat is de paradijszonde. Hè. Dus dan wees die even op die mooie vruchten van de verboden boom. En dan werkt die in op onze vleeselijke begeerte. Maar geliefde, van nature kunnen we... Kijk, daarom is dat zo'n... Daarom wordt het ook een enige troost genoemd bij de leven en sterven. Als we niet meer onder de heerschappij des duivels verkeren. Dat behoort tot de enige troost bij de levende sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik van Christus ben. Die mij verlost heeft van de heerschappij des duivels. Gods kinderen zijn niet meer onder de wet. Niet meer onder de heerschappij des duivels. Maar onder de genade en onder de heerschappij van Christus. In het paradijs hebben we moed en vrijwillig gekozen om onder de macht van de duivel voortaan te leven. Om onder zijn heerschappij te verkeren. We hebben God vaarwel gezegd. Maar wie weet het? Wie weet het? Wie ervaart het? Wie gaat eronder gebukt? Nou, Gods volk gaat er niet meer onder gebukt onder die heerschappij des duivels. Want daarvan heeft Christus hen verlost. Ze zijn in een ander koninkrijk overgegaan. Van eigenaar veranderd. Ze hebben de oude mens afgelegd. Hoewel zij in het lichaam der zonde moeten verkeren, zolang zij in dit ondermaanse leven zijn. En de duivel, geliefde, zal niet aflaten om ook Gods volk tot zonde te verleiden. Want dan is ze krachteloos. Dat weet de duivel heel goed om. En als Gods volk krachteloos is, dan gaat het met de ondergang van deze wereld in een versnelling. Een volk des Heren, Christus is in alle verzoekingen staande gebleven. En u hebt het recht gekregen en het privilege ontvangen om de duivel te wederstaan, ook als u gevallen bent in de zonde. U zegt, dat zou ik eens graag willen weten vanuit het woord. Nou, dan moet u profeet Micha lezen. In de profeet Micha, die getuigt ervan, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben. Dan zal ik wederop staan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, dan zal de Heere mijn licht zijn. Hoe was het ook weer? Een ellendig en arm volk, die op zijn naam zullen betrouwen. Nou, Gods kinderen hebben het recht en de genade om de duivel te wederstaan. Door hem te wijzen op het feit dat Christus in alles is staande gebleven. In hun plaats. En zelfs een gevallen kind van God kan de duivel wederstaan. Door de woorden van Micha tegen de duivel te gebruiken. En dan moet de duivel afhaken. Want tegen Christus loopt de duivel zich te pletter. En zijn kop is dan ook vermorzeld door de overwinnaar deze wereld. Ja, geliefde. En Gods kinderen zijn meer dan overwinnaar in hem die ons lief gehad heeft tot het einde. En in de gedaante van een engel des lichts verslaat de duivel zijn duizenden op het kerkelijke erf en hij weet het evangelie van Christus meesterlijk duivels te verdraaien. En zijn aanhang groeit met de dag, hè? Want het beslag voor de waarheid en door de waarheid dat er vroeger nog lag, dat is grotendeels verdwenen in onze dagen. Het is allemaal een consumptiegeloof. Maar daar geloof ik niet in. Het reformdom is massaal gerationaliseren en relativeren. Maar als je daarin verstrikt zit, dan dansen de mensen wel om je heen. Maar dan staat de mens centraal met zijn rationele geloof, met zijn godsdienstige meningen en religieuze opvattingen. Maar geliefd, als het zo met u gesteld is, dan bent u een speelbal van de duivel. En dan weet u niet dat u aan een zijden draadje boven de hel hangt. In het oordeel Gods. Want heel die discussierende menigte, geliefde, daar weet God niet vanaf. Daar weet God niet vanaf. Want het geloof staat haaks op de discussie. Haaks. Heel die refo-beweging is ene grote afvallige beweging op godsdienstig gebied. Men past de waarheid aan waar men het vlees de ruimte wil geven. Of men verdraait Gods woord omwille van bewegingsvrijheid en zogenaamde godsdienstvrijheid, het welk geen vrijheid is, want dat is een bolwerk van sectarisme en vrijmetselarij. Binnen het reformdom Ja, je zit me ongelooflijk aan te kijken. Maar geliefde, als je ogen gekregen hebt en oren des verstands bij God vandaan, dan ga je die dingen zien. Dan ga je die denken van, nou ja, zo'n duivelse beweging, dat zal wel ergens ver buiten de deuren van de reformatorische beweging zijn. Nee, is er middenin hoor. Daar worden ze door gevoed. Ja. Ik vrees dat 99% van het revendom in aanbidding geknield ligt voor de duivel. Inclusief de SGP-voormannen, want je spraak maakt je openbaar. De beleidstaal die de top van de SGP uitslaat, dat is de taal van de vrijmetselarij. En de vrijmetselaars, dat zijn duivelsaanbidders. Dat is die, weet je wat die doen? Dat is Gods woord rationaliseren, Gods woord vervalsen, halve waarheden verkondigen, mengen, kiezen tussen twee kwaden. Dat is vrijmetselarij. En dat kan ook op een hele vrome manier hoor. Zal ik u het eens uit de Bijbel verklaren? Kijk maar naar die vrouw in Filippi die Paulus en Silas achterna riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods der Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Nou, je zou toch zeggen, die vrouw, die moet wel, zo'n vrouw moest toch wel bekeerd zijn, want als je zo voor de knechten van God opkomt, voor ware knechten van God hoor, en zo reclame maakt voor de zuivere waarheid, dat is toch prijzenswaardig, zou je zeggen. Ja. Ja, die godsdienst viert feest in onze dagen. En die viert in onze dagen hoogtij, maar het is niets dan duivelse propaganda om de bekeerde dominee centraal te zetten, op de troon te zetten. Hè? Zoals vele bedrijven met oudvaders, met dokter Habitus, met dokter Actas, dokter Pietismus en noem al die mensen maar op. De reformatorische websites staan bol van deze heilige verering, een afgoderij die ook die vrouw in Filippi bedreef. Maar ik heb u het vanochtend al gezegd, hè? De Heer Jezus zei tot zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En toen kwam hij nog een stapje nader: wie zegt gij dat ik ben? Hij zei niet: heb je de oudvaders bestudeerd en wat zeggen de oudvaders ervan? Heeft de Heer Jezus dat gezegd? Ik zeg niet dat je geen oudvaders mag aanhalen en citeren, maar als dat nu je godsdienst geworden is, of een deel van je godsdienst, hè, door propaganda voor de heiligen te voeren, dan heb je niet in de gaten dat je een grote afgodendienaar bent. En zulke een oudvader propagandamakers worden door Christus de kop afgeslagen, zeggende: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Komt geen oudvader meer aan te pas. Dus wie dienen we? God of de duivel? Het is van tweeën één. Het is of. Er is geen tussenweg. Je kunt niet God dienen en de mammon. Maar dat doe je wel als je je inlaat met heilige verering. En dat kan ook op een hele zogenaamde reformatorische manier. Want het barst eruit. Het komt openbaar. Je spraak maakt je openbaar. Heilige verering, zoals vele revo-websites tentoonspreiden en daarmee reclame maken voor de duivel. Je moet wel de geesten beproeven, hè? Want ik zeg niet dat als je nou maar een oudvader citeert dat je een heilige verering doet. Nee. We gaan niet doorslaan. Nee. Ik zou wensen dat je vanuit de ware godsvrezen ook kennis nam van hetgeen onze ware godzalige oudvaders en reformatoren hebben nagelaten. Dat zou ik wensen. Maar als je ermee gaat godsdienst bedrijven. Ja, je weet goed wat ik bedoel. Hè? Christus zegt: wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan vraagt hij zijn discipelen persoonlijk: wie zegt gij dat ik ben? En heeft Christus die vraag gesteld met betrekking tot Pythagoras of Ambrosius of Augustinus, Calvijn of Luther? U zegt: ja, die waren er toen nog niet. Maar hij heeft ook niet gezegd van: nou, als die mannen nou eens op het bordes verschijnen, dan moet je voor hen je eigen jenever buigen. Heeft hij dat gezegd? Het zijn allemaal mannetjes uit het stof verrezen. Maar van de grote profeet Elia wordt gezegd dat het een man was van gelijke beweging als wij. Dat wil zeggen dat God geen heilige verering tolereert. En wie zich daaraan schuldig maakt, die affinieert met de vrijmetselarij. De duivel wordt veel meer aanbeden dan God, ook binnen het reformdom. En reformatorische vrijmetselarij is gemeengoed geworden. En dat zie je vooral in die zogenaamde christelijke politiek. Gods woord zegt dat het niet bestaat. En de duivel zei tot Christus, maak slechts één knieval voor mij en dan bent u eigenaar over alle koninkrijken en inwoners der wereld. Dom vanzelf. Want Christus is al de koning van de kosmos. En hij heerst van zee tot zee, alle machthebbende in hemel en op aarde. Ja, we zullen er eerst van zingen. En van die 21ste psalm, daarvan het eerste zangvers. Psalm 21, vers 1. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukte rijen gaan. Het eerste vers van Psalm 21. De verzoeking was, maak slechts één knieval voor mij en dan bent u eigenaar over alle koninkrijken en inwoners der aarde. Maar geliefd, ik zal u vertellen dat het reformdom en haar voorgangers er geen punt van maken om een knieval voor de duivel te maken. En zoals de heer van der Staaij ook doet met zijn zogenaamde praktische politiek. Het is een aaneenrijging van knievallen voor de duivel door te kiezen tussen allerlei kwaden en het openen van homohuiskamers. Dat is je reinste vrijmetselarij. En ik erken zulke reformatorische duivelsaanbidders niet als christenen in de ware zin van het woord. En ook de PKN-dominees hebben een knieval voor de duivel gemaakt, omdat zij deel uitmaken van een antichristelijk geheel. En de sodomitische PKN-kerkorde hebben ondertekend. Ze mogen in de PKN Gods woord preken op voorwaarde, een knieval voor de duivel te maken. Dat hebben ze allemaal gedaan. Mensen, het is je reinste vrijmetselarij. En God heeft het al bezocht. En ook het Reformatorisch Dagblad doet aan vrijmetselarij. En als je je ogen open heeft, kun je dat dagelijks lezen. Dat men aan de zijde staat van de vrijmetselarij. En volgens de hoofdredacteur van het RD heeft het RD zelfs homo's in dienst. Maar als je homo's tolereert, dan moet je ook pedofielen tolereren en in dienst nemen. Want als homofilie een geaardheid is, dan is pedofilie het ook.
Ja, zo is het Revodan nou verduiveld en verkankerd. Onder aanvoering van de SGP en het RD. En het leger dominee zwijgen naast het graf over genoemde zaken. Omdat ze doodsbenauwd zijn voor eigen positie. Ze hebben de ergernis van het kruis te niet gedaan. Opdat zij niet vervolgd zouden worden. Maar geliefde, dat dominees zich niet meer publiek over deze fundamentele zaken uitspreken. Dat is een bewijs dat ze geen goddelijke roeping hebben. Geen last des Heren. Geen goddelijk mandaat. Niets van het alles. Christus en de profeten, de apostelen, de reformatoren, die spraken zich openlijk uit tegen dwalingen, tegen ketterijen en ook tegen dwaaleraars en ketters. En over kerkelijke atheïsten spraken zij openlijk de banvloek uit in des Heren naam. Mijne toehoorders, de kerken zijn politieke bolwerken geworden. En je kunt er niet meer in verkeren. Want waar de politiek en de democratie regeert, daar heeft men met de kroonrechten van Christus afgerekend. En dat is een ernstige vorm van vrijmetselarij. En door deze afgoderij worden de kerken met een kleine k geregeerd. En de duivel heeft Christus trachten te verleiden tot vrijmetselarij. Maar Christus is staande gebleven voor deze duivelse verzoeking. Opdat hij de zijnen te hulp zou komen die door de duivel verzocht worden op alle mogelijke vrome manieren. De duivel die trachtte Christus dus te imponeren met een machtsvertoon wat niets dan een opgeblazen ballon was. Want de duivel die heeft geen macht van zichzelf. Hem is macht toegekend. En Christus is de Almachtige. En in dat kader is de duivel volstrekt onmachtig. Christus heeft de duivel wederstaan en zijn afgoderij aan de kaak gesteld. Hem weggejaagd en hem de eeuwige verdoemenis aangezegd. Ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Ga weg naar je eigen plaats, waar wening zal zijn en knersing der tanden. En er staat er nog tenslotte, geliefde, toen liet de duivel van hem af en ziet de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Nou, wie mij eren, zegt God, die zal ik eren. En dat geldt in de eerste plaats Christus. Christus heeft de Vader geëerd en altijd en overal zijn eer verhoogd, want dat was zijn spijze, om de wil des Vaders te doen. Volkomen. En als Christus de duivel gebiedt om weg te gaan, dan is het niet aan de duivel om dat gebod op te volgen. Hij had geen andere keus. Om te gaan naar zijn eigen plaats. En geliefde, de duivel die siddert bij de gedachte aan de almacht van Christus. Want daarvan is de duivel veel meer van overtuigd dan het hele Revodan bij elkaar. Maar hij siddert. En geliefde, zullen we er nou ook bij zijn om Christus te dienen zoals de engelen hem gediend hebben. En zoals de hemelingen hem dienen dag en nacht, zoals ook de engelen hem dienen, nadat hij als overwinnaar uit de verzoeking gekomen was. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet zwijgen als de eer van God in het geding is. Je kunt niet als dominee ongestraft onbekeerde ambtsdragers inzegenen en net doen alsof God niet bestaat. Dat is een vorm van vrijmetselarij. En dat heerst in de Revokerk. Ook in de hersteld hervormde kerk. Als de hersteld hervormde kerk die je zogenaamde herziene statenvertaling zal accepteren of toelaten, oogluikend toestaan, dan is die kerk overgegeven. Nou, die is al overgegeven, want het is uit de mens voortgekomen en het zal wederkeren tot de mens, want gij zijt tot stof en tot stof zult ge wederkeren. Dat is de kerk van vandaag. Maar je kunt niet God dienen en de mammon, ook al noem je eigenlijk 10 keer hersteld en vorm. Een geliefde, dat ze die vorm, die reformatorische vorm van vrijmetselarij, die heerst, die beheerst de Revokerken. Waarom? Door kerkpolitiek, kerkelijke democratie, wat in Gods woord niet bevolen wordt. Nergens. Verboden! Gods oordelen zijn wat dat betreft al lang van kracht, geliefde. Want het reverdom, God heeft met het reverdom een kracht der dwaling gezonden, dat ze de leugen geloven als waarheid. En de leugen gaat er als koek in. En wee degene die leren, wee degene die de waarheid in ongerechten onderhouden en de kinderen des koninkrijks politiek om de tuin leiden. Wee degene die ze leren. En tot de profeet Ezechiël werd van Gods wegen gezegd: mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Schrijvende engel der gemeente. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders: alzo zegt de Heere, Heere, wee den herderen Israëls die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Als de herders zichzelf weiden in de plaats van de schapen, dan roepen zij een oordeel Gods over zich uit. Als de herders kerkpolitiek bedrijven en met de tucht sjoemelen, dan spreekt God niet meer tot de zulke, gelijk God niet meer tot Eli sprak. Als Christus tot de duivel zegt, er staat geschreven, den Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen, dan zegt hij dat ook tot ons, tot de herders, tot de schapen. En wee die herders die zich laten verleiden tot vrijmetselarij, tot het weiden van zichzelf en de schapen van Christus vervolgen, belasteren, negeren, een strijd tegen vlees en bloed voeren om zelf naam te maken over de rug van Christus. Dat is de kerk van vandaag. Inclusief haar afgescheiden bijwijven. Dat is de kerk van vandaag. En wee die herders die zich laten verleiden tot vrijmetselarij. Hè? Dat is inclusief haar afgescheiden bijwijven en evangelisatieacteurs. De eer is weggevoerd. Ikeboot. En wie het anders beweert is een vrijmetselaar, zeggende vrede, vrede en geen gevaar. Mijn geliefde, er is maar één volk dat in de overwinning van Christus delen zal. Dat is Gods gerechtvaardigde volk. Dat zijn niet de mensen die propaganda voeren om hun bekering te bewijzen, onder een dekmantel van een scala aan oudvaderkoppen en gelijknamige bibliotheken, want die zijn zwanger van de werken. Die hebben wel veel kinderen, dienstbare kinderen, en die zich kromzeulen met bekering, geloof en heiligmaking. Maar die zullen niet erven met het kind der belofte. Want het kind der belofte wordt alles in de schoot geworpen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Daar heb je de kinderen der belofte. En het kind der belofte ontvangt genade voor genade, zelfs in de slaap. Want de Heere geeft het te zijn beminde als in de slaap. En dat zijn Gods gerechtvaardigde kinderen. Dat zijn de armen en ellendigen onder het kruis die in Sefanje genoemd worden. En waar God zelf van spreekt. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dat zijn de bedroefden om der bijeenkomst wil. Dat zijn leeuwen als de ere Gods in het geding is. En dat zijn ellendige Christi, leeuw en lam tegelijk. En zo zat Johannes op Patmos daar te wenen als een arme en als een ellendige, als een verlatene, als een eenzame. Maar geliefde, toen kwam een van de ouderlingen tot hem zeggende: wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, is de wortel Davids. Die heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Nou, de zulke getroosten, die zullen vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Gelijk geschreven is, zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Zing vrolijk als gij geen werken meer hebt, geen heiligmaking, geen bekering, maar Christus alleen, Christus geheel, Christus alles. Want die zullen uitbreken in menigte, gelijk de Heere aan de aartsvaders heeft gezworen, en uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts, oostwaarts, noordwaarts, zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En daar komt de Heer het herhalen als een discipel en ziet: ik ben met u lieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. En ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. Gods volk hebben vrijgeleide, geliefden. Een vrijgeleide. Gods volk heeft drie lijfwachten. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb het over Gods volk onder het kruis. Gods ware volk bedoel ik. En ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. God zal zijn getuigen niet verlaten, ook niet in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Maar dat die verzoeking komt is voorzegd. Ziet, ik geef u enige uit de synagoge des Satans. Dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. En geliefde, dat doen die gebruikers en de makers van die herziene statenvertaling het hardste naar mij. Die hebben het woord, zijn de lijdzaamheid niet bewaard. Ze hebben het weggeworpen. Weggeworpen. Er moest verstand bij komen. Het moet begrijpelijk wezen. Nou, dat is net van de duivel. Dat is net van de duivel. Want alles wat God doet is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Wat hij gedaan heeft in Christus. Dat is zo onbegrijpelijk wonder, geliefde. Wat hij heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Dat is zo'n onbegrijpelijk wonder, dat komt Gods volk. Kijk, toen de discipelen, die waren echt van God bekeerd hoor. Maar toen de Heer Jezus zich na zijn opstanding zich aan hen openbaarde, toen konden ze vanwege het wonder, konden ze het nog niet geloven. Nog niet geloven. Nee. Toen werden ze nog nader bevestigd in Christus, omdat het wonder voor hun te groot was. Het was te groot. Het wonder in Christus, dat kan het geloof haast niet bevatten. Haast niet bevatten. Nee. Maar geliefde, wat Christus heeft verworven door in de woestijn onder de verzoekingen van de duivel staande te blijven voor zijn kerk. Dat is zijn gerechtigheid. Dat is een verworven gerechtigheid. Een verworven heiligheid. Gods volk heeft alles in Christus. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Tot volkomen verlossing. Geliefde, wat zoek ik nog buiten deze Christus? In wie al mijn fonteinen zijn. Dat zegt de kerk. Daar zingt de triomferende kerk van. In wie al mijn fonteinen. En al mijn fonteinen zullen binnen in u zijn. Ja, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. O geliefde. Onder zulke goddelijke vertroostingen. Die Christus tot zijn bruid komt toe te zeggen. Hè? Omdat gij het woord mijn lijdzaamheid bewaard hebt. In Christus. Zo zal ik ook u bewaren. Uit de uren der verzoeking. Die over de gehele wereld komen zal. Om te verzoeken. Die op de aarde wonen. En geliefde, die grote verzoeking die staat heel nabij. Nabij. Het zal gaan. Het zal gaan zoals de Heere gezegd heb en voorzegd heb in zijn woord. Dat er tijden in het einde der dagen zal Gods ware volk, de godsdienst wel hoor, het naam Christendom wel hoor. Die dansen mee met de vrijmetselarij, kun je elke dag in het RD lezen. Maar Gods ware volk zal niet meer kunnen kopen en verkopen. Nee, naam Christendom wel hoor. Die kunnen scheiden, die kunnen hertrouwen, die kunnen alles doen. En dan gaan ze redeneren en dan nemen ze de Bijbel erbij, net zoals de duivel. De duivel zegt, er staat geschreven. Dat doet de godsdienst ook, precies hetzelfde. Maar volgens ware volk
Daar is er een erfenis weggelegd. En heb je daar nou ook zicht op gekregen, geliefde, door het geloof? Hebt de Heere dat je toegezegd, hè? Door woord en geest? Hebt hij je daar een belofte voor gegeven? Hebt hij je daarvoor tot het geloof gebracht? Hebt hij je daarvoor op die rots gesteld? Dan is het niet meer jouw zaligheid, dan is het zijn zaligheid. Dan komt alles buiten je in Christus te liggen. Daarom, weet je wat Jacob zei op zijn sterfbed? Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Ja. Nou, dan ben je echt zalig. Dan ben je echt zalig, want het was Jacob toegezegd. Het was Jacob. Jacob was daarin bevestigd. In Christus. Al in Bethel. In Pniel zakt hij door heel zijn bekering. Dan mag hij God overhouden. En op zijn sterfbed roept hij het uit. Niet meer mijn zaal, maar op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En al degenen die de verscheiding van Christus hebben liefgekregen, die mogen vader Jacob nastamelen in de geest. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Amen. Lieve Heere, het was maar weer stotteren en stamelen. Maar wat gij verworven hebt voor uw kerk, dat is met geen pen te beschrijven. Het is in uw woord beschreven. Maar Heere, hoe zullen we het verstaan? Hoe zullen we dat nou eens verstaan? Dan alleen door de toepassing uw heilige geestes. En dan zullen we er iets van verstaan, nooit ten volle. Straks zal die blijdschap onbepaald die door het licht dat van uw aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. O Heer, het is hier maar een rokend vlaswietje en een gekrookt rietje. Maar dat zijn de kinderen des koninkrijks. Die behoren tot het goddelijke huisgezin. De rokende vlaswiek zult gij niet uitblussen. En het gekrookte riet zult gij niet verbreken, want gij houdt getrouw uw woord. En wat gij begonnen zijt, zult gij nooit verbreken. O Heere, uw roeping is onberouwelijk. Het is in uw woord geschreven, het is in ons hart geschreven. Maar we hebben er altijd geen geloofszicht op, omdat we zelf zo verduisterd zijn in ons verstand, zelf zo verduisterd. Heere, wees gij ons een licht. Wees gij ons een schuilplaats om in te wonen. Wees gij onze borg. En dat we het mogen bidden bij u vandaan, van u geleerd, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want u is de kracht, het koninkrijk en de kracht en de majesteit tot in alle eeuwigheid. Gedenk ons als we weer van hier gaan. Leid ons op uw wegen. Waar we ook gesteld zijn, o Heere, geef ons een hart wat u mag vrezen, dat we bij de genade zouden gehouden worden. En verneder ons door uw krachtige hand, opdat we bij genade en van genade alleen en geheel zouden mogen leven. Uw naam ter eer, om Jezus wil. Amen. Nou, liefde, zingen we nog tot slot van die 72e psalm daarvan het eerste, tweede en 11e vers. Psalm 72, vers 1, 2 en 11. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.